Ja, Heer, we willen u danken voor uw liefde, zo hoog, zo wijd, zo diep. Heer, u bent groot, u bent machtig en u bent bovenal genadig, een liefdevolle vader, Heer, die er wil zijn voor zijn kinderen. Heer, wilt u uw woord laten klinken deze ochtend? Heer, als we uw woord open doen, wilt u tot ons hart spreken? Wilt u komen met uw Heilige Geest? Heer God, wilt u ons aanraken? In Jezus' naam. Amen. Lieve broers en zussen en broertjes en zusjes, zoals jullie er ook veel bij zitten. Ik heb een vraag voor jullie aan het begin van de preek. Wie van jullie is wel eens boos geworden, echt boos, omdat iemand anders iets stoms had gedaan met handen? Wie is wel eens boos geworden omdat iemand anders iets stoms had gedaan? Ja, in de eerste dienst waren ze veel eerlijker. Maar ik maak het nou nog ietsje moeilijker. En wie van jullie is wel eens boos op iemand anders geworden omdat die ander iets goeds had gedaan? Niemand, hè? Ja, toch wel. Oké, heel eerlijk. Ja, want dat kan. Dat gebeurt soms. Dat je boos wordt op iemand omdat hij iets goeds doet. Denk bijvoorbeeld op het schoolplein. Er wordt een kind gepest en jij denkt van ik ga hem helpen. Doe je iets goeds, worden die andere kinderen, die pesters, die beginnen ineens jou te pesten. Lekker is dat. En bij grote mensen gaat dat eigenlijk ongeveer net zo vaak. Als je iets goeds doet, dan kan er zomaar iemand boos om worden. Ik wil vanochtend een verhaal uit de Bijbel lezen. Een verhaal van Jezus, een gelijkenis, waarin hij precies dit aankaart. Dat eigenlijk mensen het niet kunnen hebben dat God goed is. Maar eerst wil ik eigenlijk even Marin op het podium vragen. Marin, hallo, dit is mijn dochter Marin. Hoi Marin. Zeg, en hoe is het met jou? Word jij wel eens boos als ik bijvoorbeeld iets heel goeds doe?
Nee.
Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar hey. We maken het voor jou ook weer wat moeilijker. Jij moet wel eens klusjes doen thuis, hè?
Ja.
Ja. En wat voor klusje bijvoorbeeld is echt heel vervelend om te doen?
Onkruidwieden.
Onkruidwieden. Tussen de tegels zo, hè? Dat moeten ze altijd doen. Hey, en als ik nou tegen jou zeg, Marin. Vanmiddag heb ik een mooi klusje voor jou. Ga jij in de achtertuin zo mooi tussen de tegels al dat onkruid zo weghalen. Hele achtertuin schoon, maar daar krijg jij een euro voor. Hebben we dan een deal?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee?
Nee.
2 euro?
Ja.
Oké, 2 euro, goed.
Deal.
Hartstikke goed. Maar stel nou gaat het zo, hè? Ik zet jou aan het werk als we thuis komen. En jij mag wel even hun aankijken. Zo. Ik zet jou aan het werk. En jij met het mesje in de weer, hè, onkruid wegsnijden, uren bezig in de hete zon. Vanochtend was er nog zon, maar vooruit, laten we ervan uitgaan. Uren bezig en bijna klaar, hè? Dan ben je bijna klaar. En dan komt Elke, haar zus, die komt eraan en die zegt, mag ik ook meedoen? Nee, ik ben een hele lieve, goedige vader, dus ik zeg, ja, natuurlijk, dat is leuk voor Marin, ga jij ook helpen? Dus een paar minuten later, ja, dan zijn jullie klaar samen. Nou, leuk. En dan pak ik mijn portemonnee. En dan geef ik Elke 2 euro. En dan geef ik jou 2 euro. Leuk, hè? Lieve papa ben ik dan, of niet?
Nee.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Omdat is niet eerlijk, omdat ik veel langer gewerkt.
Dat vind jij niet eerlijk, maar ik had toch 2 euro met jou afgesproken? Dat is toch geen probleem? Vind je dat niet eerlijk?
Nee.
Nee? Zou God de Vader, zou die dat ooit doen, zoiets?
Nee.
Denk je niet?
Nee.
Nee, die is niet. Oh, die is wel eerlijk. Dan heb ik hier een mooie gelijkenis van Jezus voor jou. Die mag je even voor gaan lezen. Kijken wat je daarna zegt. Zet hem op.
Jezus zei, dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken. Hij spreekt een bedrag met hen af. Het normale loon voor een dag werken. Hij stuurt ze naar zijn wijngaard. Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg. Hij ziet mannen op straat staan die nog geen werk hebben. Hij zegt tegen hen, ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie eerlijk loon geven. De mannen gaan aan het werk. Om 12 uur en om 3 uur 's middags gaat de man opnieuw op weg. Weer stuurt hij de mannen die hij tegenkomt naar de wijngaard. Als de dag bijna om is, gaat de man nog 1 keer op weg. Weer ziet hij een man op straat staan. Hij vraagt, waarom zijn jullie hier de hele dag zonder werk? De mannen antwoorden, niemand heeft ons vandaag werk gegeven. Dan zegt de man, ga maar in mijn wijngaard werken. Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man die zijn zaken regelt, roep alle arbeiders en geef ze hun loon. Betaal eerst de mannen die het laatst gekomen zijn en als laatste mannen die het eerst kwamen. De mannen die maar kort gewerkt hebben zijn dus als eerste aan de beurt. Zij krijgen het normale loon voor een dag werken. De mannen die de hele dag gewerkt hebben zijn het laatste aan de beurt. Zij denken, wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij krijgen het normale loon voor een dag werken. Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar van de wijngaard. Ze zeggen, het is niet eerlijk, die anderen hebben maar 1 uur gewerkt. Wij hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon en nu krijgen zij evenveel als wij. De eigenaar zegt tegen een van hen, beste vriend, ik heb jullie toch niet oneerlijk behandeld. We hadden het normale loon afgesproken. Ga rustig naar huis met je geld. Ik wilde de man die laatst kwamen net zoveel geven als jullie. Het is mijn geld, ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel? Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, zullen dan voorop gaan. En mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan.
Ja. Ja, dat mag je dan wel even uit gaan leggen, Marin.
Dat doe jij maar.
Oh, oké. Bedankt, Marin. Ja, nou mag ik het doen. Ja, wat een bijzondere gelijkenis. Ik zal eerst even zeggen trouwens, alle kinderen van groep 3 tot 8, die moeten nou heel lang stilzitten. Er zijn kleurplaten achterin de kerkzaal. Dus als je iets te doen wil hebben tijdens de preek, dan kun je die daar gaan halen. Maar wat een bijzonder verhaal dit. Wat een bijzondere vraag eigenlijk waar we mee geconfronteerd worden. Want Jezus vertelt over God de Vader. En Jezus stelt God de Vader eigenlijk zo voor ons neer. En we worden geconfronteerd met de vraag. Kun je het wel hebben dat ik goed ben? Dat is de vraag waarmee God naar ons toe komt. Kun jij het wel hebben dat ik goed ben? En wij denken dan misschien, ja natuurlijk. Kunnen wij wel hebben, kom maar op met die goedheid. Maar zo eenvoudig ligt het toch niet. Gods goedheid, Gods genade, dat is een confronterende zaak. En dat is ook wat deze gelijkenis ons duidelijk wil maken. En ik wil er heel rustig met jullie doorheen lopen, deze gelijkenis. En ik wil eigenlijk drie sporen volgen in de uitleg van die gelijkenis. Het eerste spoor, het eerste waar de gelijkenis ons iets over wil leren, dat is onze houding. En het tweede spoor, het tweede waar die gelijkenis duidelijk iets over zegt, dat is Gods houding. En het derde spoor, waar we het dan nog over gaan hebben, is de tijd die doortikt. De uur na uur gaat voorbij tijdens die lange werkdag in de wijngaard. Deze gelijkenis, hij staat in Matteüs 20. Het is misschien wel goed om even dat in ons hoofd te hebben. Want dat is het eerste wat volgt op de geschiedenis van de rijke jongeling. Theo heeft daar vorige week hierover gepreekt. Die rijke jongeling die het niet over zijn hart kon verkrijgen om al zijn spullen en zijn grote waardevolle rijkdom en eigendommen om dat op te geven en Jezus te volgen. En we zien hem eigenlijk uit die geschiedenis vertrekken. En we zien hem als het ware, Theo schetste dat vorige week zo mooi. We zien die rug van die rijke jongeling langzaamaan kleiner worden als hij van Jezus af beweegt. En Jezus zegt dan, de eersten, de belangrijke, de rijke, voorname mensen, de eersten zullen de laatsten zijn. En meteen daarop vertelt hij deze gelijkenis. En aan het eind van de gelijkenis zegt Jezus het opnieuw. De laatste zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. En de discipelen, jongen, die staan dan klaar. Die staan dan klaar om te zeggen, ja, maar wij hebben alles achtergelaten. Hè? Dus zitten we goed met ons, toch? En de discipelen die staan meteen ook klaar om te zeggen, ja, maar Heer, u hebt gezegd, wij zullen regeren op de 12 tronen van Israël. En niks tegen die anderen zeggen, maar mogen wij op de tronen naast u zitten? De eersten zullen de laatste zijn, zegt Jezus dan. Dat is het eerste spoor wat we volgen door deze gelijkenis. Want Jezus zelf, die heeft dat als geen ander vorm gegeven. De eerste zullen de laatste zijn. Jezus is de eerste onder de eerste. Jezus is de grote eerste. Jezus, God zelf in de hemel, voortdurend aanbeden. Heilig, heilig, heilig. Jezus in al zijn glorie kiest ervoor om mens te worden. Om te dienen. Om te lijden. Om te sterven aan het kruis. En Jezus maakt ook zo mooi duidelijk wat dat betekent ook voor ons. Als hij neerknielt bij zijn discipelen en ze één voor één de voeten wast. Hij waste de voeten terwijl die discipelen elkaar aankijken waren. En dachten van ja, ik ga dat mooi niet doen. Jezus wel, zo is Jezus. En zo is God. En zo komt hij naar ons toe. En zo confronteert hij ons. Ben jij bereid om de laatste te zijn, om de minste te zijn? Ben jij bereid om je klein te maken? Ben jij bereid, zegt Jezus, om anderen en om mij te dienen? Ben jij tevreden? Ben jij tevreden met de positie die jij hebt gekregen in het koninkrijk? Weet je, soms kunnen wij het idee hebben dat er dankbare taken zijn hier in de gemeente. En dat er ondankbare taken zijn in de gemeente. De dankbare taken bijvoorbeeld, hier op het podium spreken. Of in de muziek, of Els die de mededelingen doet. Iedereen ziet dat. En als je het goed doet, leuk, goed gedaan, schouderklopje. Dankbare taak. En dan de ondankbare taken, als hier de stoelen gestapeld worden. Of weer teruggezet. Of koffie gezet. Koffie zetten is wel een dankbare taak. Oppassen bij de kleintjes. Noem maar op. Eindeloos veel dingetjes die hier voortdurend gebeuren in de kerk. Onze gemeente is nu zo groot. Dat er hier gewoon in de zaal, er zitten gewoon een hoop mensen. Die hebben zowat een dagtaak aan hun bediening. Die steken werkelijk al hun vrije tijd erin. En toch worden ze nauwelijks gezien. Achter die kraam daar zo, daar staat straks Paula Roelfsema. Ze is een zendeling van onze gemeente. Hij werkt voor Aja. Straks even kijken bij de kraam. Maar weet je, dat weten we allemaal misschien helemaal niet eens. Kennen we haar eigenlijk niet echt. En zij staat daar dan nog. Met een hele kraam en alles. Heel veel van jullie werken de hele dag in de wijngaard. Zonder dat iemand het ziet. En weet je, het kan ook zo lijken zonder dat al te veel mensen het ook maar iets kan schelen. En dat lijkt dan ondankbaar werk. Maar ondankbaar werk, ondankbare klusjes, die zijn er niet in het koninkrijk. Ondankbare taken, die bestaan niet in deze gemeente. Kan niet. Want weet je, jij gaat aan het werk. En God gaat met je mee. Jij gaat bezig en Jezus ziet het. Jij steekt de handen uit de mouwen en God staat naast je. En hij moedigt je aan. Hij ziet alles wat je doet. En dat is fantastisch. Hoe groot is dat? Dat wij een God hebben die ziet wat wij meemaken. Die betrokken is op ons leven. Die ons aanmoedigt. Maar die ook tegen ons zegt, maar doe het ook met liefde. Doe het met vreugde. God is een God van vreugde. Als je dient, dan lijk je op Jezus. Als je op de knieën gaat, als je anderen dient, dan lijk je op Jezus. Is dat genoeg voor jou? Kun jij jezelf zo geven dat het genoeg is, dat alleen Jezus jou ziet? Of heb jij toch nog wat meer nodig? Heb jij toch waardering van de andere mensen nodig? Heb jij het nodig dat je even die aandacht krijgt, dat je die erkenning krijgt? Heb je het nodig om toch steeds even op Facebook te zetten wat je doet, zodat je in ieder geval, vind ik leuk, dat je die binnenkrijgt? Of is het genoeg dat Jezus zegt, vind ik leuk? Weet je, pas op met hoe je hierin staat. Want als jij die erkenning van mensen nodig hebt, als jij die vind ik leuks van andere mensen nodig hebt en je krijgt ze niet, ja, dan kan er zomaar iets in je hoofd gaan lopen wat lijkt op een soort klaagzang. En dan kan je zomaar geïrriteerd ook naar andere mensen krijgen waarvan je denkt van ja, en zij wel en wij niet. En ik werk hier zo hard en niemand ziet het. Jezus ziet het. God ziet het. God heeft jou toch zelf die wijngaard ingestuurd. Oké, en misschien ben jij wel diegene met het meest ondankbare en onzichtbare klusje hier in de gemeente. He, ik zei vanochtend al, hij zit of nu, of in de eerste dienst zit hij hier in de kerk, 10-1. Dus misschien ben jij dat. Nou, dan zou ik tegen jou zeggen, lach in je vuistje. Als jij diegene met dat ondankbare klusje bent. Want God ziet het en Jezus zegt, de laatsten zullen de eersten zijn. Dat is het eerste spoor wat ik langs deze gelijkenis wil trekken. Onze houding. Een houding dus die een houding van dienstbaarheid mag zijn. En nou wil ik kijken naar Gods houding. Gods houding. Waarom jaloers als ik anderen goed behandel, vraagt die Heer van de wijngaard op het eind. En je zou ook kunnen vertalen, kun jij het soms niet hebben dat ik goed ben? Kun jij het soms niet hebben dat ik goed ben? Dat zegt God. En weet je, het is ook radicaal wat deze Heer van die wijngaard doet. Ik zal even met je meelopen door de dag van de Heer van de wijngaard. Om 6:00 staat hij op en voor dag en dauw staat hij in de stadspoort. Om dagloners te ronselen, om arbeiders mee te nemen, om te werken in zijn wijngaard. En terecht dat hij vroeg opstaat, dat hij er vroeg bij is. Want als jij de beste en de meest gemotiveerde mensen wilt hebben, ja, dan moet je er vroeg bij zijn. En die mensen die echt willen werken, die zijn er ook vroeg uitgegaan, net als jij. Dus dat is echt een goede club mensen. Mag wel naar de volgende sheet, geloof ik hoor. Dat is een goede club mensen die hij daar meeneemt de wijngaard in. Oké, tot zover kunnen we hem begrijpen. Maar goed, dan is het 3:00 later en dan gaat hij nog een keer. Nou ja, wat is daar de reden voor? Misschien heeft die man gedacht van ja, ik kijk eens om me heen, het werk vordert nog niet zo hard als ik gehoopt had. En er zijn altijd nog wel een paar langslapers die er zo net niet waren, nou vooruit. Die krijgen ook een kans, ga ik om 9:00 ga ik weer. Om 9:00 komt de Heer weer daar, neemt weer een club werkers mee, die wijngaard in. Oké, nou vooruit, tot zover kan ik hem volgen. Maar om 12:00 zijn ze al 6:00 bezig, hè. Om 12:00 gaat hij nog een keer. En om 3:00 nog een keer. En sterker nog, om 5:00, ze hebben nog een uurtje te gaan. Om 5:00 gaat hij opnieuw werkers halen. Ik kan me wel voorstellen dat die Heer inderdaad zegt, als hij daar in de stadspoort bij dat clubje mensen komt om 5:00, zegt, wat staan jullie hier te doen met je handen in de zakken? Ja, inderdaad zeg, die hadden immers de hele dag al in de wijngaard kunnen werken. Dat is toch raar? En ik kan me de irritatie van die echt harde werkers ook levendig voorstellen. Als er om 5:50 nog een verse werkploeg wordt binnengebracht. Wie wil Nathan een CBD'ers even uitleggen hoe ze druiven moeten knippen? Ja, daar sta je echt niet op te wachten. En heel begrijpelijk ook. Heel begrijpelijk. Dat die werkers van het eerste uur beginnen te protesteren als ze hun loon ontvangen. Evenveel als Nathan een CBD'ers. Wat? We hebben alleen maar last van hun gehad. Heel begrijpelijk allemaal. Maar weet je, zo denkt God niet. Zo werkt genade niet. Serieus. Als het op genade aankomt, dan deelt God maar uit. En wij kijken ernaar. En we zeggen, dat is te gek. Dat kan zo niet, Heer. En zo vertelt Jezus het ook. Gods, zeg maar, uitdelende gedrag wordt echt door Jezus neergezet als iets van, nou, dat doe je niet. En die gelijkenis van de verloren zoon. De vader die zijn rokken optrekt en als een dolle op zijn zoon afkomt rennen om hem in zijn armen te sluiten. Geen greintje waardigheid. Het is dat gênant. En die heer van de wijngaard, hè, die gewoon maar uit blijft delen. En die zegt van, dit is toch zeker mijn geld, mag ik toch weten wat ik ermee doe? Dat is toch niet verstandig en wijs. Rentmeesterschap. Zo is God toch niet? Moet dat God voorstellen? Nou ja, dus. Verbijsterende genade. Dat is een stukje uit de Bijbel wat dit heel duidelijk onderstreept. Daar eigenlijk drie dingen. Ik moet eerst denken aan Jona. Jona die het niet kon hebben. Dat God goed is. God zegt tegen Jona. Jona, jij gaat naar Nineveh. Dat is een hele zondige heidense stad. En die moeten nodig het evangelie gehoord krijgen. En Jona die zegt. Ik weet wel dat dat een heidense en zondige stad is. Want die lui uit Nineveh. Die komen hier voortdurend onze dorpen leeg roven. En de boel hier moorden en plunderen. Dus daar ga ik mooi niet heen. Nou, lang verhaal kort. Jona gaat er toch heen. Moest. En Jona zegt, nou oké, God die gaat de stad hier platbranden, ga je bekeren, dus zo. En wat gebeurt er? Ze gaan zich bekeren. En God zegt, ik spaar de stad Nineveh. En Jona zegt, ik wist wel dat u goed en genadig was. God, ik wist wel dat u genadig was. Hij is woedend, hè? En die oudste broer uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die oudste broer die zit naar zijn broertje te kijken. Zijn broertje die is er vandoor gegaan met het familiekapitaal. Heeft hij in no time over de balk gesmeten. Uitgegeven aan hoeren, aan drank, aan gokken. En dan is het op. Ja, dan komt meneer weer thuis. En wat gebeurt er? Overgeven een feest. Hij is weer thuis. Ja, wat? Ik sta hier dag in dag uit mij uit te sloven. Jaar in jaar uit. Er wordt er voor mij een feestje gegeven. Vergeet het maar. En nou voor hem. Het is bespottelijk. Het is bespottelijk. Verbijsterende genade. Ik wil even met jullie Handelingen 15 openslaan. Heel kort hoor. Je mag gewoon luisteren. Handelingen 15, daar wandelen wij een vergadering binnen. Dat is ook precies waar dit over gaat. We wandelen een vergadering binnen en hey, daar zit Petrus en Jacobus is er. Paulus en Barnabas, allemaal apostelen van het eerste uur. En waar hebben ze het over? 15 vers 4b. Paulus en Barnabas brachten verslag uit. Agenda punt 1. Paulus en Barnabas brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Geweldig, jongen, geweldig. Ze gingen op reis en Paulus en Barnabas vertellen overal waar wij kwamen. Kwamen mensen tot bekering, Joden en Grieken. En we baden met ze en ze genazen. En ze werden door de Heilige Geest vervuld. Jongen, we kwamen nog niet eens binnen of ze spraken al in tongen. Het was fantastisch. fantastisch. Maar, enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden. Gaat om volgelingen van Jezus dit, hè? Die gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. Ja, hoor eens. Dat die mensen met de Heilige Geest vervuld worden, dat is natuurlijk leuk en aardig. En dat ze ineens begrijpen dat Jezus Heer is, hoewel ze eigenlijk nog niet weten wat Yeshua betekent, eigenlijk ook niet wat Heer betekent. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. En dat het er alle schijn van heeft dat God zelf die mensen welkom heet, dat is natuurlijk wel op zich ontroerend. Maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk allemaal niet. Dit waren, even voor de duidelijkheid, geestvervulde volgelingen van Jezus. Dit waren mensen die erbij waren op die eerste Pinksterdag. Dit waren leden van die eerste gemeente, weet je wel. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Dus ik ga er voor het gemak even van uit dat wij ook misschien wel een beetje op dit soort mensen lijken. We delen graag in naar rang en stand, naar wet en regel, naar werk en verdiensten. En wij lijken al zo snel op die fariseese christenen die tegen Paulus dan zeggen, die heidenen, die kunnen niet bij Gods volk zomaar even horen, Paulus. Paulus, kom op. We mogen die mensen niet eens aanraken, dat weet je toch. Ze eten varken. Ze wassen zich niet. Ze weten niks van de Bijbel. Onrein. Laat ze eerst gewoon Jood worden. Dan kunnen we verder praten. Nee, zegt Paulus. Nee, zegt Jezus. Wij hebben geen controle over Gods plan. Wij bepalen niet aan wie hij zijn genade uitdeelt. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. En tussen man en vrouw, tussen slaven en vrije burgers. Er is geen onderscheid in Gods koninkrijk tussen een VMBO'er of een VVO'er, tussen een buschauffeur of een bankier. God maakt geen onderscheid tussen bankdirecteuren en vuilnismannen. God maakt geen onderscheid tussen mensen die al 30 jaar christen zijn, tussen mensen die 10 jaar christen zijn, 5 jaar christen zijn, 2 maanden christen zijn. Of mensen die hier deze dienst voor het eerst gaan kiezen voor Jezus. In Christus zijn wij één. En als wij Jezus kennen, vallen al die muren weg die ons normaal van elkaar scheiden. En het blijkt ineens niet te gaan om regels, om normen, om kleding, om gedrag. Het merk auto waar je in rijdt, je kapsel, je sokken, je dieet, je favoriete televisieprogramma, waar je je geld aan uitgeeft, wie je vrienden zijn, noem maar op. We zijn gelijk in Jezus. Nee, betekent dat al die dingen gewoon helemaal geen verschil maken? Sommigen inderdaad niet. Anderen op zich wel. Want weet je, het is toevallig zo dat God geïnteresseerd is in ons. God is geïnteresseerd in jou. Hij is geïnteresseerd in jouw normen. Hij is geïnteresseerd in je kleding. Hij is geïnteresseerd in je auto. In je kapsel, in je geld, in jouw favoriete televisieprogramma, al die dingen. Joh, vertel! Het is ook zo dat God jou graag bij de hand wil nemen. En jou wil leren hoe je verder toegroeit, dichter naar hem toe. En soms betekent dat misschien dat we ons geld anders uit gaan geven. Dat we een ander kapsel nemen, kan ook. Of dat we ineens naar ons favoriete televisieprogramma kijken en denken van ja, ik vind er eigenlijk niet zoveel meer aan. Maar laat niemand jou vertellen dat je niet bij God kunt komen als je andere interesses hebt als anderen. En laat niemand jou vertellen dat God niet op jou staat te wachten met wijd open armen, want God staat wel voor je klaar. En laat niemand jou wijsmaken dat jij er niet bij kunt horen. Mensen werken mee met God, maar mensen zijn niet de baas van Gods agenda. Zo willen wij er soms wel eens in staan, hè, dat wij de superslimme secretaresse van God zijn. Dus zeggen van, achter Gods rug omdrijven, stel die afspraken wijzigen van, wij weten wel hoe dat beter kan. Nee, God vult zelf zijn agenda in. God deelt uit. Gods geest deelt uit en hij is zoveel guller dan wij. Achter de voordeur van dit kerkgebouw, daar ligt een wijk, daar wonen duizenden mensen die Jezus niet kennen. Die niks van de Bijbel weten. En dan denken wij misschien meteen ergens in ons achterhoofd, die zijn niet christelijk opgevoed. Die hebben allemaal seks voor het huwelijk, wonen allemaal samen. Luisteren allemaal naar de verkeerde muziek op de verkeerde plekken. Die vloeken, die roken, die drinken, allemaal onreine dingen. Maar God, die staat gewoon met open armen op ze te wachten. God staat voor ze klaar. Hij wil ze vervullen met zijn geest. En dat kan blijkbaar gewoon. Hoe staan wij daarbij te kijken? Zijn wij zoals die oudste broer? Zijn wij een beetje fariseeën? Of vieren we feest met de engelen? God heet mensen welkom. Het derde spoor. Het derde spoor is de tijd die doortikt. De Heer van de wijngaard trekt er nog steeds op uit. Dit is de wijngaard. Dit is de wijngaard. Wij met z'n allen hier zo bij elkaar. We zitten er middenin. En sommigen van ons zijn al zo lang aan het werk. En we beginnen moe te worden. De dag is bijna voorbij. En we hebben onze bediening vormgegeven. Hè. We moesten het eerst in onze vingers krijgen. Toen kregen we er grip op. Oh, en we zijn trots. Het staat. Zo moet het gedaan worden. Er is goed over nagedacht, uitgebreid over vergaderd. Niks meer aan doen zo. Eindelijk. Fijn dat de dag bijna over is. Laat de Heer maar terugkomen met zijn beloning. Ik weet zeker dat dat ergens best een herkenbaar gevoel is voor veel VBG'ers. Juist degene onder ons die het hardst met God meewerken om deze prachtige gemeente op te bouwen, vorm te geven. En we vergaderen en we poetsen en we dienen... Wat doet de Heer van onze wijngaard nou? Waar gaat de Heer van onze wijngaard heen? Dan zijn we hier zo druk bezig met elkaar de laatste klap erop te geven. Dan gaat de Heer naar buiten. Heer, ik had een prachtig organogram nog gemaakt. En een mooie Excel-sheet erbij. Heer, we hadden het er net over hoe we de kruik groei vanuit de wereld. Hoe we die zelf vol kunnen gooien. Ik had een PowerPoint. 2020 kunnen we... Hij is weg. Hoe loopt dit af? Straks komt de Heer terug. En hij is niet alleen. Terwijl wij hier staan te zwoegen in onze wijngaard, in de wijngaard van de Heer, gaat die deur straks open en komt de Heer terug met een paar duizend mensen die ons bij de laatste loodjes nog even komen helpen. Maar ja, Heer, dit zijn er te veel. De nieuwe stoelen zijn nog niet besteld. Dit klopt niet met ons calamiteitenplan. En trouwens, Die trolleybussen staan allemaal dubbel geparkeerd. De brandweer gaat dit nooit goed vinden. Dopen, we kennen die mensen helemaal niet. Dopen, die mensen moeten allemaal een doopgesprek hebben. Als we volgens dit staafdiagram hier kunnen we ze voor 2028 allemaal gedoopt hebben. Maar dan moeten er niet ondertussen nieuwe leden bijkomen. Lieve broers en zussen, de schemering valt over de wijngaard. Nog een half uur, dan is de zon onder. En het is het bizarre plan van de Heer om nu nog met een troep arbeiders binnen te komen. Net nou het werk zo lekker ging. En daar komen ze. En ze beginnen kistjes druiven te verplaatsen, niet daarheen. Ze maken stapels waar het niet moet. En ze vragen, wie heeft er een mesje voor mij? Oh, hoe moet dit hier? En er zijn ineens meer mensen dan druiven. Ze stappen op je tenen. Ze staan te roken, ze staan te kletsen. Ze blokkeren het gangpad. Ze eten van de druiven, ze plukken de blaadjes in plaats van de vruchten. Hoe gaat dat eruit zien? Als God zelf op deze manier die kruik vult. Die kruik van groei vanuit de wereld. Als wij zeggen van Heer, wij verwachten het van u. Wij verwachten dat u die kruik vult, groei uit de wereld. Stel je nou voor dat God dat echt gaat doen. Zijn wij er klaar voor? Staan wij als werkers van het eerste uur allemaal een beetje geërgerd om ons heen te kijken? Terwijl de Heer in zijn handen te klappen staat van enthousiasme. Hè, en een van de nieuwkomers pakt en naar jou toe loopt en zegt, dit is je nieuwe chef. Of kunnen wij het opbrengen om onze armen wijd open te doen. Om welkom te heten. En om Gods liefde uit te delen. Zoals gemeente om Gods wijsheid bidden. Het muziekteam mag wel vast naar voren komen. Zullen we ons klaarmaken aan onze houding werken. Dat we kunnen zeggen, Heer, het is goed om te dienen. Ook al staat er niemand te applaudisseren. Het is genoeg dat het u vreugde geeft. En dat we kunnen zeggen, oh, wauw, Heer, wat een genade. Ik ben zelf nog zo benepen. En begrijp me goed, ik sta hier vanochtend in de eerste plaats tegen mezelf te preken. Als ik denk aan die genade, die verbijsterende genade. Dan is er in mijn hart eigenlijk nog maar zo weinig ruimte. En dan ben ik ook een van de eerste die zegt, ja maar. Gods liefde is groter, Gods liefde zo hoog, zo wijd, zo diep. En zo komen die drie sporen, die we eigenlijk gevolgd hebben door die gelijkenis, die komen samen. We hebben begonnen met onze houding, daarna Gods houding. Weet je, wat zou het mooi zijn als onze houding, als we die gelijk kunnen laten vallen met Gods houding. Als wij kunnen leren om te knielen, om te dienen, om onze armen te openen en te zeggen, God houdt van jou. God wil je in zijn armen sluiten. Kom maar gewoon, kom maar bij God. Kom maar bij Jezus. Zullen we bidden? Zullen we bidden voor frisse moed ook. Voor ons als gemeente en voor jou persoonlijk in je bediening. Bidden voor de juiste houding. En zullen we bidden ook voor hen die nog niet door de Vader in zijn armen zijn gesloten. Die nog niet die persoonlijke liefde van Jezus kennen. Zullen we samen gaan staan en gaan bidden? De bidders mogen ondertussen naar het kruis lopen. Vader in de hemel, Heer, ik dank u voor wie u bent. Heer God, ik dank u voor uw diepe, diepe liefde. Ik dank u voor uw grote genade. Heer, uw genade is zoveel groter, Heer, dan wij kunnen bidden of beseffen. Heer, uw liefde is zoveel dieper dan wij kunnen bedenken. Heer God, we komen bij u. Heer, allemaal met onze eigen bediening en ons eigen werk en ons eigen hoe we in de gemeente staan, Heer. Heer, wilt u naar ons hart kijken? Heer, wilt u tot ons hart spreken? Wilt u ons inzicht geven? Wilt u ons leren, Heer, hoe we mogen dienen? En Heer, wilt u ons klaarmaken, Heer, om mensen te ontvangen? Om mensen met wijd open armen te ontvangen. Heer, als wij de deur openzetten, als wij die kruik neerzetten en zeggen, Heer God, wilt u hem vullen? Heer God, wilt u ons klaarmaken? En ik wil ook speciaal bidden voor iedereen die Jezus nog niet kent. En misschien zit je hier en misschien denk je, die vader die daar staat met die wijd open armen. Kan ik daar zomaar naartoe rennen? Die Jezus, die is gekomen, die heeft geleden, die is gestorven. Is dat ook voor mij? Kan ik ook die genade, is dat voor mij? Ja, het is ook voor jou. Dus als jij hier bent en je verlangt daarnaar. En je hebt dat verlangen om God te leren kennen. En je hebt dat verlangen om door die hemelse Vader in de armen gesloten te worden. Dan wil ik je vragen, neem die stap naar Jezus toe. En dan kun je het doen door, als ik het vraag straks, even kort je hand op te steken. Wie zegt er van, oh Heer Jezus, ik wil bij u horen. Ik kende u niet. Ik wil bij Jezus komen. Ik wil bij de Vader komen. Zijn er mensen die dat vandaag willen? Mag je kort je hand opsteken? Vader, Heer, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u voor uw liefdevolle genade. Ik dank u voor uw grootheid. Heer God, wilt u met ons meegaan? Heer God, wilt u ook bij ons zijn, Heer God, de rest van deze dienst, als we zingen over uw liefdevolle genade. Wilt u de kracht aangeven? Wilt u er doorheen werken? Wilt u blijven spreken tot ons hart? Heer God, dat we steeds meer gaan zien hoe groot u bent, hoe liefdevol, hoe genadig, in Jezus' naam.